Dit is Klanken en Koppen. Klanken en Koppen. Elke week een interessante gast. Met deze week...
Hans ter Hoeven. Deze oud-gerechtsdeurwaarder had tientallen jaren een eigen kantoor in Haarlem en maakte de gekste dingen mee. Van Rijgoord in Amsterdam tot de Noordenij in de Noordzee. Hans, welkom. Over deze voorbeelden gaan we het zo meteen hebben. Eerst even voor de mensen die het niet precies weten. Wat doet nou een gerechtsdeurwaarder?
Een gerechtsdeurwaarder is door de kroon aangestelde ambtenaar eigenlijk. En toch een vrij beroep.
Ja.
Hetzelfde ongeveer als een notaris. En die is belast met het betekenen, overhandigen van ambtelijke stukken. En het leggen van beslagen.
Ja.
En dat gaat altijd aan de hand van een vonnis door een bevoegde rechter uitgesproken.
Ja.
En die opdracht krijg je dan of rechtstreeks of via een advocatenkantoor.
Ja. En betekent dat dat jij ook de eed hebt moeten afleggen?
Ja, ik heb de eed moeten afleggen, inderdaad. En dat was in 1968. Eerst als kandidaat deurwaarder. Daarna ben ik 7 jaar waarnemend deurwaarder geweest. En op 1 mei 1979 ben ik benoemd.
Ja.
Door de koningin Juliana.
Ja, precies. Dat zou ik wel leuk om te vertellen als je op een feestje bent.
Ja.
Je hoort ook vaak niet de titel gerechtsdeurwaarder, maar gewone deurwaarder. Wat is het verschil tussen deze twee?
Nou, het verschil is dat een gerechtsdeurwaarder is echt benoemd. En een deurwaarder is eigenlijk de term die over het algemeen wordt gebruikt. Maar die geldt ook voor belastingdeurwaarders, waterschapsdeurwaarders, gemeentedeurwaarders. Maar die hebben niet zoveel macht, tussen aanhalingstekens, als een gerechtsdeurwaarder.
Ja, precies.
Dus zij mogen geen vonnissen van de rechter ten uitvoer leggen.
Nee, oké. Okay.
En dat stoort me wel vaak, want heel vaak wordt er gezegd, de deurwaarder is ook een beetje de roepnaam, maar ik vind die titel, daar hebben ze 35 jaar lang voor gestreden, de KBVG, die koninklijke beroepsgroep voor gerechtsdeurwaarders.
Ja.
En na 35 jaar werd die titel vast verleend. En nu heb je nog collega's van mij die gerechtsdeurwaarder zijn, die zich ook nog deurwaarder in de publicaties noemen.
Ja.
En dat vind ik jammer.
Geef eens een voorbeeld, Hans, van een situatie die echt typerend was voor jou als deurwaarder. Wat maak jij mee? Gewoon om ons een beeld te geven hoe je dag eruit zag.
Ja, nou, je begon 's morgens vroeg. En je hebt een ambtelijke tak en een niet-ambtelijke tak. Ik deed dan eigenlijk de ambtelijke tak. En dat betekende dat je op zo'n dag zo'n 60, 70 adressen moest bezoeken voor het dwangbevelen van het landbouwschap, echtscheidingsdagvaardingen, betekeningen, overhandigen van vonnissen, bevel doen, aanplakbiljetten. Nou, zo ging het door. Op mijn kantoor, ik was een middelgroot kantoor in Haarlem, en wij hadden zo tussen de 10.000 en 12.000 ambtshandelingen per jaar. En dat was hartstikke druk.
Ja.
En leuk, want je wist nooit waar je naartoe ging, een paar dagen van tevoren. Maar mijn kantoor was echt wel gespecialiseerd in speciale opdrachten van de advocatuur. Bijvoorbeeld beslag op schepen, op luchtvaartuigen, auto's terughalen, motoren terughalen. Het was heel apart. En mijn kantoor was de enige in Haarlem die dat zo'n beetje deed.
Maar hoe ben je dan in het vak beland? Want je hoort weinig kinderen zeggen, ik wil later gerechtsdeurwaarder worden.
Nee, ik ook niet. Nou ja, ik had de middelbare school gedaan. Ik zou eigenlijk gaan studeren en toen via mijn vader. En ik wist niet wat ik moest doen. Die vriend zei, goh, er komt een plekje vrij op dat gerechtsdeurwaarderskantoor. En dat was in de Schalkstraat in Haarlem. En toevallig werkte daar een vader van een klasgenootje van mij. Nou, daar ben ik terecht gekomen. En die meneer heette Jaap Scholten. Dat was een fantastisch vent. Daar heb ik heel veel van geleerd. Die was geweldig. Maar om een voorbeeld te geven, die heeft nooit het diploma kunnen halen. Willen halen, omdat toen de tijd voor de oorlog, zeg maar, moest je het in Nederlands, Duits en Engels doen. En Jaap zei, ik ben in Nederland, ik verdomme het om een andere taal te spreken. Ze noemen op het kantoorrechter professor. Want de kantoorrechter oudste in rang bijvoorbeeld, die belde hem vaak en zei, Jaap, kom even een bakje koffie drinken. Want hij was een meester in het huurrecht, hij wist alles. Maar hij heeft nooit die titel gehad. Maar het was net een soort Colombo, dus een hele mooie kerel. Ja. Daar heb ik veel van geleerd, echt waar.
En hij was een voorbeeld voor jou, ja, jij kon daar werken?
Ja, ik kon er wel, maar eigenlijk bij onze gezamenlijke baas. En dat was een hele lieve man. En die was ook gerechtsdeurwaarder. Die was heel lief. En die was van een oude stempel. Die kwam bijvoorbeeld om 9 uur op de zaak koffie drinken. Dan ging hij om 11 uur zo'n route doen. En dan was hij om 3 uur weer terug. Ik begon soms de beslagroute dan wel eens op donderdag. Had ik toen de tijd moest je twee getuigen meenemen. En ik had twee gepensioneerde politieagenten. En ik begon 's morgens om 7:30 tot 's avonds 8:00. Want je mocht van 7 tot 8. En dus ik had op een dag wel 20, 30 beslagen gelegd met alle narigheid van dien.
Ja.
Maar ik verdiende toen lekker geld. Want ik had bedongen dat ik per stuk extra kreeg. Dus het ging hartstikke goed. En die twee politieagenten die zaten wel achter mijn broek aan van Hans, kom op, we gaan nog even door.
Ja.
Dus dat was echt een leuke tijd.
Ja, dus echt die jonge energie die
zeker. Ik was ook de jongste. Ik ben trouwens ook de jongste toenertijd van Nederland die zijn diploma haalde. Wat is wel leuk om te vertellen. Ik heb de klerkendiploma, dat was een voorbereidend examen.
Klerkendiploma?
Klerkendiploma heette dat nog. Okay. Dat was van de Bond, Jupeka. En dan kon je op het advocatenkantoor, notariskantoor en gerechtsdeurkantoor had je een diploma. Toen ging ik in dienst. Daar heb ik wel een beetje gestudeerd. En in 68 was er een examen. Toen de tijd, waar één keer in de twee jaar was examen. Deurwaardersexamen. Gerechtsdeurwaardersexamen. En toen zegt mijn baas, meneer Van Haasten, joh, ga het eens proberen, dan proef je de sfeer. Maar ik kreeg, en dan moet ik er even bij zeggen, wij typten op oude typemachines. Dus al die schablonen, zeg maar, zaten in mijn hoofd. Want nu heb je computer. Maar ik moest alles typen. Ja. Dus ik kreeg een beslag op een schip. Nou, die had ik al 20 keer getypt. Ja. Ik kreeg een hypotheekopeising. Dat zijn 3 actes via notaris. Ik kreeg een juridische opgave. En een vertaling Nederlands. En dat was 2 dagen. En het was voor mij een makkie, als ik heel eerlijk ben. En toen kreeg ik bericht dat ik mondeling examen mocht doen in Den Haag. Nou, ik kwam daar en hij stelde 1 rotvraag, die voorzitter. Dat was een rechter. Ik zei, nou, dat stukje heb ik niet bestudeerd. Toen zegt hij, ik heb je opgaves gezien. Maar dat heb je heel goed gedaan. Zal ik het daarover hebben? Nou, toen was ik met 1 kwartier klaar. En toen kwamen de problemen. Want ze hadden nooit gedacht dat ik het zou halen.
Wie is
het? Ik mocht ineens, mijn baas. Hey. Ik mocht ineens de eet afleggen, want ik was nog geen 21. En toen, toen ging ik ook meer verdienen als dat ik toen verdiende.
Ja, dat is natuurlijk wel lekker.
Ja.
Maar met praktijkervaring heb je die opleiding gehaald?
Ja, inderdaad. Door de praktijk eigenlijk.
Ja.
En we moesten dan iedere vrijdag en soms zaterdag naar de universiteit in Utrecht. Maar dat was allemaal, dat leerde je eigenlijk niet zoveel, vind ik.
Nee.
Maar dit was gewoon, ik ben eigenlijk een gerechtsdeurwaarder van de straat.
Ja.
Om het zo maar te zeggen.
Maar dan leer je het beste.
Diploma's. Ja,
wel, dat is ook wel. Maar
zeker.
Dat is denk ik verplicht, toch?
Ja, zeker.
Diploma's.
Ja, nee, zeker. Het kan niet altijd. Tegenwoordig zijn de meeste allemaal afgestudeerde juristen met een applicatie. Maar dat was in mijn tijd niet.
Ja.
En, maar goed, het was echt. Het is een van de leukste beroepen die ik ken.
Ja.
Want het is altijd avontuur. Er gebeurt altijd wat.
Ja.
En je zit ook wel op kantoor. Maar over het algemeen was er altijd wel een avontuur. Je wist nooit wat er ging gebeuren. Dan kwam weer een advocaat met bijvoorbeeld beslag in een echtscheiding, of beslag op een auto of een motor. Je wist nooit van tevoren wat er ging gebeuren.
Ja, ik wil er straks zeker verder op zoomen. Want je hebt inzoomen, want je hebt ontzettend veel meegemaakt, inderdaad.
Ja, ja.
Jij hebt jarenlang een eigen kantoor gehad, ook aan de Spaarne.
Zeker.
Hoe ben je uiteindelijk van onder een baas werken, eigen baas geworden?
Nou, omdat ik was een kandidaat deurwaarder. Dus was ik in loondienst bij meneer Van Haaster. En die werd ziek. Toen ben ik waarnemer geworden. En dat 7 jaar uit mijn hoofd gezegd. En toen, die man kon niet meer. En toen zijn we naar het ministerie gegaan. En toen hebben we het voorgelegd, de problemen. Maar het is een open sollicitatie. Iedereen die diploma had, die kon solliciteren. Maar ze konden dus geen toezegging doen als meneer Van Haaster ontslag nam, dat ik dan in zijn plaats zou komen. Maar die ambtenaar, hoge ambtenaar, die zei, nou, gaat u maar met een gerust naar Haarlem. Dus en toen werd ik benoemd, zeg maar, in 1968.
Ja.
Ja.
Je hebt onder andere op het Spaarne gezeten.
Nee,
heel
1979. Ik heb mijn diploma gehaald in 1978, maar 1979 benoemd. Maar
okay.
Ik ben begonnen in de Schalstraat.
Ja.
Toen Janstraat 6, Janstraat 14 en Spaarne 72.
En wanneer ben je gestopt?
1 mei 2008.
Oké. Okay.
Want toen had ik er geen zin meer in.
Nee, waarom niet?
Toen was ik 60. Het was, je had arrondissement in Nederland. Dus ik zat in arrondissement Haarlem. Dat durf ik echt te zeggen. Ieder advocatenkantoor, notariskantoor kende mij allemaal. Ik kreeg alle opdrachten. 2001 werd landelijke bevoegdheid. En toen kreeg je deurwaarderskantoren uit Amsterdam, Rotterdam, voor die scheepsbeslagen. En die gingen een beetje onder de prijs werken.
Concurrentie werd groter.
Ja, concurrentie werd heel groot. En daar kon ik niet zo goed mee omgaan, als ik heel eerlijk ben. Want ze kwamen toch altijd wel naar me toe.
Ja.
Dat bleef nog wel, maar je moest er meer service voor verlenen, zou ik maar zeggen.
Ja, inderdaad. Hey Hans, welke vaardigheden zijn het allerbelangrijkste als gerechtsdeurwaarder?
aanvoelen wat menselijkheid. Niet uit de hoogte doen. Je inleven in de situatie van de mensen. Je kan hard zijn. Ik was ook wel eens hard. Maar ik kon ook goed meeleven met mensen die in de penarie zaten. En ik stuurde ze dan altijd naar de gemeentelijke sociale dienst. Wij hadden echt een sociaal kantoor. Ik had een collega. Eén collega in ieder geval. Die durfde niet met zijn vrouw de stad in. Was bang voor een pak rommel. Nou, ik ben vanaf mijn 15e. Drink ik een biertje en noem maar wat. Maar ik heb dat gewoon niet. Nee. Ze praten altijd met me. Ik heb nooit echt heel grote problemen gehad.
Ja,
dat betreft.
Dus aanvoelen hoe die situatie sociaal zijn.
Sociaal zijn.
Helpt het dat jij een bekend gezicht bent in de Haarlemse horeca die tijd?
Nou, dat is wel in de loop der jaren zo geworden, ja. Want ik had het bedrijfschap horeca's geland. Dus ik kwam bij al die caféhouders ook. En ook bij veel klanten. Want ik had wel eens, dan kwam ik 's middags, moesten ze om geld vragen. En dan zaten ze een beetje te janken. En dan s'avonds zag ik ze. En dan gaan ze 20 rondjes, zeg, bij wijze van spreken. Weet je wel, dus dat moest je wel aardig inschatten.
Ja.
Dat kreeg ik altijd wel aardig voor elkaar, voor mijn gevoel.
Ja. Maar heb je nooit in die periode dat je zelf de stad in ging problemen gehad? Doordat iemand nog naar je toe kwam?
Ja, één keer eigenlijk. Maar dat was eigenlijk meer door... Door een familie die is uit de verkeerde vorm. Nee, ik heb eigenlijk niet veel problemen gehad. Nee, ja. Ja, zeker niet.
Okay. Hey, je hebt ook wat meegenomen, Hans. Wat heb je meegenomen?
Ja, ik heb meegenomen het deurwaarderslint. Dus een zilveren penning. En de oranje lint. Verbondenheid met het huis van Oranje, zou maar zeggen. Dat moest je eigenlijk... Mijn baas deed wel eens om. Als hij dan aan de deur ging, want dan zei hij... Als ik dan een klap krijg, dan worden ze dubbel gestraft. Dat was ook zo.
Oh, is dat echt zo?
Ja, dat was ook zo. Want dan was de ambtenaar in functie. Nou, dit is dan een legitimatie. Wij moest je altijd bij hebben, maar dat is te klein. Maar dit vind ik dan wel aardig. Want ik weet niet of ik dat kan zeggen. Je weet wat het oudste beroep ter wereld is.
Dat weet ik. Nou, prostitutie, hè?
Ja, en de deurwaarder was de tweede, want die klant betaalde niet. Nou, deurwaarders, op je. En dit was aan de deur. Dat was van vroeger tijd. Het komt eigenlijk door Napoleon is de Franse wet hierin gekomen.
Ja.
En je had niet altijd, deurbellen. Dus dan kreeg je zo'n ding en dan kon je op de deur rammen. Deze is uit 1950 of zo, weet ik. Maar dat vond ik wel leuk om mee te nemen.
Geef hem eens. Dus hiermee ging je op de deur rammen?
Ja, ik niet, maar mijn voorgangers wel. Ja. Open die deur.
Dubbel, hè? Want je kan ook, je gebruikt het voor de deur, maar als het echt matte wordt...
Ja, nee, zeker, maar daar had ik wel wat anders voor, hoor.
Wat dan?
Nou, gerechtsdeurwaarders mogen ook een wapen dragen, dus ik had altijd... Ik heb heel veel les gehad bij politie Schagen, Hoofddorp, Haarlem. Ik had dus een Sigsauer, dus een Frans wapen. Ik schoot één keer in 3 weken. Ik had dat ding bij moeilijke opdrachten wel altijd bij me. Het gaf me toch een zeker gevoel. Als ik het woonwagenkamp om moest. En er was een periode dat de politie dan niet mee mocht. Maar die zei die advocaat tegen mij, ja, daar heb ik niks mee te maken. Je gaat maar. En dan was het toch wel veilig dat je zo'n ding... niet dat er ooit wat gebeurd is.
Nee, je hebt hem nooit gebruikt.
Nee, één keer was wel leuk. En er was een moeilijke man. Maar op een paar mensen zei ik, nou kom maar binnen, schoenen uitdoen en praten. En er ging erom uit een camper... Of een caravan, moet ik zeggen. En die had hij niet betaald. Die werd in beslag genomen. Maar dan blijft hij staan. Hij zei, ja, dat zeg je wel. Maar volgens mij kom je hem straks halen. Ik zei, nee, ik kom hem niet halen. Zo. En op een moment doet hij een la op. En legt hij zijn pistool. Of wat het was. Dus ik zeg, nou, wat jij hebt, kan ik ook. Dus ik pak die Sigsauer. En toen zei ik, nou, geef me nou maar een biertje. Nou, zo. En toen heb ik beslag gelegd. En s'avonds werd ik gebeld door de politie die niet mee mocht. Dat hij er vandoor ging. Hebben ze ook nooit meer gevonden.
Die is gewoon vertrokken naar het buitenland, nooit meer terugzien.
Maar dat zijn dan wel de geinige dingen, weet je wel. Maar over het algemeen ging het allemaal heel rustig. En eigenlijk heel rustig. Met veel overleg. Wil je nog een voorbeeld horen?
Ja, natuurlijk.
Ik was een kleine sponsor bij Telstar. Die voetbalclub. En er was een procedure tussen Telstar en de uitbaten van de horeca. En op een bepaald moment word ik opgebeld door een advocaat uit Amsterdam. Die zegt... ik wil dat u de spits van Telstar op een zondagmiddag om 2:30 gijzelt. Toen speelde Telstar nog Eredivisie. Ik zei, nou, gijzelen kan niet. Dat kan alleen bij alimentatiezaken. Gijzelen is dat je iemand gevangen zet. Er zijn altijd een paar cellen in het huis van bewaring. Heb ik heel vaak gedaan trouwens, maar dat is hij. Dus ik zei, dat kan niet. Nou, toen kwam hij terug. Een week later, hij zei, ik heb vandaag gelijk, u heeft gelijk, dat kan niet. Maar dan wil ik dat u de recette in beslag neemt. Nou ja, oké, prima. Ik had met één agent er naartoe om 2:30. Dus ik ga naar de kassier toe, want die kende mij wel, want ik kwam er altijd. Ik zei, je moet even meelopen, want er zijn problemen. Ik vertelde wat ik moest doen. Ik moest de recetten in beslag nemen.
Recetten voor de mensen die niet weten?
Ja, dus toen zegt hij, nou, ik haal even een bestuurslid erbij.
Wat zijn recetten, Hans?
Nou, wat zeg je?
Recetten?
Recetten, opbrengst van een aantal toeschouwers.
Ja.
En er kwam een bestuurslid die ik heel goed kende. Ik zei, dan weet je wat we doen? Ik doe dat geld in een plastic zak, een vuilniszak. En dan ga ik maandag met jou naar de Rabobank. En dan wordt hij in de geldmachine geteld. Want ik denk, dan kan ik nog lekker die wedstrijd zien, weet je wel. Maar hij zegt, dat gaan we niet doen, je gaat nu tellen. Dus ik heb toen tot ver in de tweede helft met hem geteld. En de opbrengst was 3000 gulden was het of zo. Maar dat was wel grappig, want ik denk, ik ga het makkelijk doen. En hij, maar dat vond ik dan wel hartstikke leuk, dat hij zei van, het gaat niet. Gijzelingen trouwens, dat kan met echtscheidingen. En dan als ze de alimentatie niet betalen.
Ja.
En dan zaten ze vaak op een advocatenkantoor om advies, of ze waren daar te plekken. En dan kreeg ik een tip. Hij gaat naar buiten. Dat kon alleen op de openbare weg. Je moet hem gijzelen. Dus daar had je ook allemaal formulieren voor. Dus ik had al met het huis van bewaring geregeld dat ik hem zou pakken. En ja, hij nam de benen. Ik vechtte op die nieuwe kracht.
Echt? Jij er achteraan?
Achteraan. Ik haakte hem. En toen, ik had handboeien altijd bij me dan. Maar ja, dat gebeurt al. Dat was echt in het begin, de laatste jaren, niet echt meer. Maar ik had het LBI, het Landelijk Bureau Inning Oude Bijdrage. Dat was een goede klant van mij. Dus kwam toch wel regelmatig voor dat ik mensen moest gijzelen. Maar hoe ik het op het laatst deed, dan schreef ik een brief en zei ik, dat kan er gebeuren. Ik kom u of halen of ik kom naar mijn kantoor toe. En dan kwam er een kerel, die kwam met een koffertje. En hij zei, ik betaal nooit voor die vrouw. Nooit. Dus nee, ik ga met je mee. Dus we gingen naar het huis van waar. Moet je allerlei formulieren. Maar ik zei, wat heb je allemaal in het koffertje? Hij zei, oh, wil je het zien? Had hij chocoladehagelslag, jam en weet ik van wat allemaal bad. Hij zei, ik betaal nooit. De volgende ochtend werd ik vroeg al gebeld van, hij hield het niet langer voor in de cel. Hij kwam alles betalen.
Ja. Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op Haarlem 105.
Hans, ben je wel eens echt bang geweest?
Ja, natuurlijk.
En wanneer?
Ja, nou, dat was ook, had ik beslag gelegd op de wedde, ik weet niet hoe ze het noemen, van een gemeenteraadslid in Haarlem. En die ken ik goed. Ook uit van een borreltje en zo. En hij belde me op. Hij zegt, Hans, dat beslag moet eraf. Ik zei, ja, dat kan niet, want het is via een advocaat gegaan. Dan moet je bij die advocaat zijn. Hij zei, nee. Hij zegt, als je het niet doet, ga je eraan vanmiddag. Ik zei, nou, zeg even hoe laat je komt. Zei ik nog voor een week, hoe laat. En opeens, ik zat op de eerste verdieping zelf. En hij komt naar boven. Hij had zo'n groot mes.
Nee.
En toen ging hij naartoe. En ik kon niet zo gauw bij het wapen van me komen. Want die zat in een koffertje met het slot. Maar toen op een moment had hij toch zelf de politie gebeld. Hij had gezegd, die troeven gaat eraan. En binnen, ik zat toen vlak bij de Koude Horen. Dus die kwamen binnen 5 minuten. Die rosten me echt in elkaar, kan ik gewoon zeggen. Maar toen was het, er kwam een hulpofficier bij. Ja, wat doet u? Dient u een aanklacht in? Ik zei, ja, hij heeft mij eigenlijk niet zoveel gedaan. En toen was ik echt bang. Dat was de eerste en laatste keer dat ik echt heel bang ben geweest. En s'avonds komt die knul, die man op kantoor, komt die een flesje wijn brengen, want omdat je zich zo misdragen had.
Nee.
Ja. Nou, dat is echt waar gebeurd.
Je kon geen kant op natuurlijk.
Ik kon geen kant op. Nee, ja, dat maakt het. Ik ging een beetje, nou, ik had zo'n bureau als dit. Ik ging een beetje om het bureau heen. Maar hij had zelf gelukkig gebeld. Anders had het misschien verkeerd afgelopen.
Ja. Dus, ja. En je hebt ook wel eens mensen die je helemaal verrot schelden. Misschien een klap verkopen.
Nee, dat heb ik nog nooit gehad.
Nee?
Ja, nee. Wel, natuurlijk intimiderende bedreigingen. Vaak schelden, maar niet echt dat ik klap heb gehad. Nee. Nooit, nee. Wel dat het heel dreigend was. En ik heb wel gehad een ontruiming in de Rozenpriëel. Er zaten alle buurtbewoners, buren, zaten ook binnen met kratjes bier. En toen, nou, dat was heel hectisch, maar ik wist het te regelen. Ik had veel politie bij, want het was voorzien. En toen zei die politieman, die zei, we gaan nu rustig naar buiten. En nergens op reageren. Maar toen schreeuwde een vuile NSB'ers of zo. En een van die ontruimers, die gaf meteen een klap. Toen moest ik rennen voor het behullen. En ik had een splinternieuwe auto, allemaal deuken ingetrokken.
Nee,
dat was niet zo slim. Dat is eigenlijk ook de enige keer dat het echt heel hectisch was.
Ja. Jij hebt ook te maken gehad met een Noordernijsschip, hè?
Ja,
in de Noordzee, dus het Veronica-schip.
Ja, Veronica-schip, die had toen averij opgelopen. En die werd versleept naar IJmuiden. Was op oudejaars, ik weet niet meer welk jaar, maar was oudejaarsavond. Dus de bemanning kreeg nog geld. En het was je ook niet van verwijderd, weet ik eigenlijk niet meer. Maar er was een grote schuld ergens. En toen kreeg ik opdracht om dat schip aan de ketting. Maar dat was op oudejaarsavond. Maar ja, goed, mij maakt het nooit zoveel uit. Dus ik erheen. En dat was ook wel hectisch, want er stonden veel bemanningsleden die geld krijgen. En de eigenaar was Ryan O'Reilly, uit mijn hoofd gezet. Een oude manager van een Beatles. En die was toevallig aan boord, dus dat was wel hectisch. Maar het werd eigenlijk ook in de minnen opgelost. En later heb ik er nooit meer wat van gehoord. Nee. Dat was ook wel eens frustrerend. Je kreeg zo'n opdracht en je deed je best. Maar je hoorde vaak niet hoe het was afgelopen. En dat vond ik wel eens frustrerend. Ja, nou, kantoorzin, mijn grootste frustratie was eigenlijk dat ik bij de gewone man vaak voor Weekamp, voor we noemen allemaal maar op, beslag moest leggen. En daar werd een regeling getroffen, maar dan kwam je in Adenhout of Bloemendaal, of zonder nou die specifiek te noemen, maar bij wat. En die hadden dan 5 BV's op die naam, daar kon ik niks doen. En dat was mooie auto's voor de deur en daar kon ik niks doen, want daar hadden dat heel goed afgedekt. Bij het trustkantoor weet ik voor wat allemaal. Maar dat was ook wel eens een frustratie. Dat je wel bij de gewone mensen vaak hardop moest treden. En zij ontsprongen de dans.
Precies.
Ja, dat vond ik wel eens moeilijk, ja.
Niets waar je ook regelmatig bent geweest is Ruigoord in Amsterdam.
Nou, dat was toen een tijd in het begin Ruigoord. Want er was een allemaal vonnissen van de gemeente Amsterdam. Die moest helemaal ontruimd worden. Ik heb 2 ontruimd. En toen was heel, heel hectisch was het toen. Veel knokpartijen, niet zozeer naar mij toe. En toen werd het stopgezet. Het mocht niet verder uitgevoerd worden. En het is er nu nog. Het is een kunstenaarsdorp. Dat is ook best wel een frustratie. Dat je denkt, goh, ik ging met gevaar voor eigen leven ging je aan de gang. En het is nooit uitgevoerd, want het is een heel leuk dorp geworden.
Ja, ja, het dus, bestaat nog steeds, ja, inderdaad. Het
bestaat nog steeds. Een hartstikke geinig.
Kunstenaarsdorp.
Ja, ja.
Als je nu terugkijkt in al die jaren dat jij gerechtsdeurwaarder bent geweest, een eigen kantoor. Met wat voor gevoel doe je dat dan?
Nou, de mooiste tijd die ik ooit heb gehad. Het leukste baan vind ik zelf, die ik me kan bedenken. Er is altijd avontuur, je weet nooit wat er gebeurt. En ja, ik stond er altijd voor open. Daardoor kwamen heel veel advocaten ook naar me toe. Niks was te gek. In het redelijke, er moest een titel zijn, een uitspraak. Niet zomaar, dus dat deed ik altijd wel. Bijvoorbeeld midden in de nacht. Je hebt bij Kastingen heb je een wachtgebied voor die tankers naar de Hoogo. En dan lagen ze dan voor reden. En dan ging ik met zo'n boot. Moest dan, want die moest aan de ketting, want die was op doorreis. En dan aan de ketting. Maar als jij daar komt, dan gooien ze de gangway uit. En als ze horen bailiff of sheriff of weet ik veel wat. Of gerechtsdeurwaarder, Chris voor het zeer. Dan gooien ze een touwladder uit. En dan moet je, en dan zit je op die boot. En die gaat heen en weer, een klein bootje. En jump! En dan moet je springen. Nou, de eerste keer kreeg ik zo'n vest aan. En toen vroeg ik aan die loodsboot. Ik zei, maar als ik nou in het water val. Hij zei, ben je binnen 1 minuut dood. Dus ik heb nooit meer zo'n ding aangetrokken. Ik denk, dat heb ook geen zin.
Nee.
Maar ja, was wel grappig. Ja. Ja.
En wat zou een les zijn voor de nieuwe generatie deurwaarders? Jonge mensen die hetzelfde vak als jou willen beoefenen. Ja, wat zou je mee willen geven?
Dat vind ik wel heel moeilijk. Want die tijden zijn zo veranderd. Van ik kwam met echtscheidingen aan de deur. En nu, ik las toevallig in, dat tegenwoordig komen ze, die gerechtsdeurwaarders, helemaal niet meer aan de deur met die echtscheidingsdagvaardingen. Het gaat per e-mail of weet ik van wat. Dus ik vind het heel moeilijk om ze te zeggen. Ik zou alleen zeggen, joh, blijf altijd menselijk en probeer je te verplaatsen in de mensen waar je komt. Hè? En er zijn echt rotzakken bij die de boel willens en wetens belazeren. Maar dat moet je proberen te onderscheiden. Maar ik ben ook daar vaak genoeg in belazerd, hoor. Dat je dacht, hey, wat een stumper en ja, en dan was het toch, was je echt rijk, was een beetje een oplichter, ja, zullen we maar zeggen.
Maar deed dat iets met jou toen?
Niet echt, nee. Want ik denk, ja, is het spel.
Ja.
Dacht ik vaak, ja.
Ja.
Nee, daar heb ik niet zoveel. Ik heb ook, ik kom vaak heel bekenden nu tegen, hè, van vroeger.
Ja.
En dan denk je, oh, ze hebben mij een beetje proberen te beduvelen. Maar ja, ik zou het ook gedaan hebben, denk ik wel eens, weet je wel. Het hangt er vanaf. Kijk, als ze mij een grote, weet ik veel, maar als een kleine ondernemer uit Haarlem probeerde te beduvelen, vond ik dat moeilijker. Maar als ze, nou ja, ik noem maar Albert Heijn, dat vind ik ook niet goed voor me. Maar een grote multinational zou dan denk ik, joh, het zij zo.
Ja.
Denk ik wel eens.
En dan schud je na al die jaren nog steeds een hand.
Wat zeg je?
Dan schud je na al die jaren als je elkaar weer tegenkomt,
zeker,
nog steeds een hand.
Zeker, zeker. Ja, nee, ik heb nooit, ik voel me nooit bedreigd of wat dan ook. Nee, nooit. Dat doen ze ook niet. Voor zover ik weet. Ja, misschien achter de schermen wel, maar nee.